We openen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament en we lezen met elkaar uit het boek Rut het eerste hoofdstuk. Rut 1 is de schriftlezing in deze bijzondere dienst vanmorgen. Rut 1.
In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu deze man was Elimelech. En de naam zijner huisvrouw Naomi. En de naam zijner twee zonen Machlon en Gileon. Ephrathaërs van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Gileon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doet bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rusten vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt gij daarna wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna ophouden, om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand van de Heer is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op, en weden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zei, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heer en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder, en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
Gemeente, gisteren klonk vanaf deze kansel een bemoediging vanaf de andere kant van de oceaan. Verschillende kerken in Canada en Noord-Amerika betuigden hun steun aan de christelijke gereformeerde kerken. En ik weet niet wat dat met u deed. Het deed mij persoonlijk goed Om te weten dat er ook vanaf de andere kant van de wereld christenen met ons verbonden zijn. En ook biddend werkzaam zijn met Sion. Het nationale symbool van de Verenigde Staten is het vrijheidsbeeld. En wanneer u New York hebt bezocht, hebt u misschien ook wel een bezoek gebracht aan dat eiland waar dat vrijheidsbeeld op is geplaatst. Vlakbij dat eiland, waar dat grote standbeeld staat opgericht, ligt in de schaduw een ander eiland, Ellis Island. Het is een eiland met een groot gebouw daarop. En het is jaren geleden dat er zo'n 12 miljoen mensen via dat eiland Amerika binnengingen. Tussen 1892 en 1954 kwamen er allemaal immigranten naar dat eiland toe, naar dat gebouw. En toen ik dat gebouw zelf een keer bezocht, het is inmiddels een museum, toen is er één uitspraak in het bijzonder bij mij blijven hangen. Het was een uitspraak van een Italiaanse immigrant. Een man die naar Amerika kwam om daar een goede toekomst te zoeken. Weet u wat hij zei? Hij zei: ik kwam naar Amerika omdat ik dacht dat de straten daar van goud zouden zijn. Maar toen ik aankwam, ontdekte ik 3 dingen. Ten eerste ontdekte ik dat de straten niet van goud waren. De tweede ontdekking die ik deed, is dat er zelfs nog helemaal geen straten waren. En het derde wat ik ontdekte, was dat ik degene was die die straten moest gaan aanleggen. Gouden bergen waren er beloofd, gouden straten, maar het stelde hem uiteindelijk teleur. Gemeente, is dat ook niet wat de wereld doet. Gouden bergen beloven, gouden straten. Maar aan het eind van het verhaal, aan het eind van het leven, blijkt het op de jongste dag dat het niet meer is dan een zeepbel. Die wel een poosje schittert in het licht van de zon, maar als het erop aankomt, uit elkaar spat. We zien dat Orpa een keuze maakt voor die wereld, voor Moab. Maar we zien vanmorgen ook, jonge vrienden voor in de kerk, ouderen en jongeren, we zien vanmorgen ook dat Rut een andere keuze maakt door genade. En als we die keuze door genade mogen doen, dan zijn er geen loze beloften. Want God maakt al zijn beloften waar. En de keuze die Rut mag doen voor Bethlehem loopt uit op het hemels Jeruzalem, waar wel parelenpoorten zichtbaar zijn en straten van goud. De keuze voor de Heere, jonge mensen, de keuze voor de Heere stelt nooit teleur. Nooit. En ik hoop dat we dat ook aan het eind van de verkondiging allemaal zullen toestemmen. We hopen er vanmorgen iets van te horen wanneer we stilstaan bij Rut 1. Rut 1 is het uitgangspunt voor de verkondiging vanmorgen. En ik lees met u een kernvers en dat is vers 16. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. We schrijven vanmorgen als thema boven de verkondiging deze woorden: een belijdenis op weg naar Bethlehem. Een belijdenis op weg naar Bethlehem. 3 gedachten. We letten allereerst op de klacht van Naomi. Dat zijn de eerste 13 verzen. U begrijpt dat we dat op hoofdlijn zullen doen vanmorgen. De eerste 13 verzen, de klacht van Naomi. In onze tweede gedachte letten we op de kus van Orpa. Want we lezen dat Orpa haar schoonmoeder kust in vers 14. En dan uiteindelijk ook haar schoonmoeder verlaat. Dat is het 14e vers, de kus van Orpa. Om tot slot te luisteren naar de keuze van Rut. En dan hopen we de resterende verzen te belichten met elkaar. De keuze van Rut. Dus allereerst de klacht van Naomi. Onze tweede gedachte, de kus van Orpa. En in onze laatste gedachte de keuze van Rut. En dat alles onder het thema, een belijdenis op weg naar Bethlehem. Ons gedeelte begint vanmorgen met deze woorden: in de dagen als de richters richten. Dat is maar niet zomaar een tijdsaanduiding om duidelijk te maken wanneer de geschiedenis van Rut zich afspeelt. Nee, wanneer de schrijver van het boekje Rut, waarschijnlijk is dat Samuel geweest, deze opmerking maakt, dan heeft de schrijver daar alle reden toe. Dan wil de schrijver van het boek Rut daar als het ware een les mee leren. Want die eerste woorden van het boekje Rut zijn veelzeggend. Het laat ons namelijk zien wat de achtergrond is van dit boek. De achtergrond van dit Bijbelboek. De geschiedenis van Rut speelt zich af in de tijd waarin de richters richten. Wat voor tijd is dat geweest? Wel een tijd van groot verval. Groot moreel verval. Het ging hard achteruit bij het volk Israël. Als u wilt weten hoe het in die tijd ervoor stond, dan hoeft u maar één bladzijde terug te gaan in uw Bijbeltje. En dan leest u in vers 25 van het vorige hoofdstuk, dat is Richteren 21. In die dagen was er geen koning in Israël. Een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. Dat is de slotsom. Het is ook niet de eerste keer dat het boek Richteren dit vermeldt. Het is de vierde keer dat het boek Richteren ons zegt dat een ieder doet wat goed is in zijn of haar oog en dat er geen koning is in Israël. Tot vier keer toe klinkt dat en het boek Richteren sluit ermee af. Gemeente, het was geen beste tijd waarin Rut leefde. En ik heb gedacht, jonge mensen, jonge vrienden, deze tijd van Rut lijkt heel erg op de tijd waarin wij met elkaar leven. De tijd waarin jullie je ja-woord geven, lijkt sprekend op de tijd van de richteren. Zeker, we hebben nog een koning, koning Willem-Alexander, maar we zitten wel met een demissionair kabinet. En wanneer we in de wereld om ons heen kijken, dan lijkt iedereen wel te doen wat hem of haar goeddunkt. Geen God, geen meester, laat me met rust. En helemaal prima dat er 16 jonge mensen belijdenis doen vanmorgen, dat is hun keus. Prima dat je naar de kerk wil gaan, prima dat je in een God wil geloven, maar val mij er alsjeblieft niet mee lastig. Achter de voordeur ermee. Vertel mij niet hoe ik moet leven. En je mag best een nieuwe kerk bouwen aan de kerkbuurt. Prachtig zo'n Bethelkerk, maar geen klok in de toren. Want we willen zondagmorgen niet gewekt worden. We willen uitslapen. Ja, dat we mogen geloven, gemeente, dat is groot en dat is goed. Maar de wereld om ons heen doet wat goed is in zijn of haar eigen oog. En de Heere verhoede dat het niet van ons zou gelden. Dat wij ook doen wat goed is in eigen oog. Ja, jonge mensen, dan kijk ik toch nog een keer naar de galerij waar jullie weer met zoveel zitten. Opnieuw prachtig om te zien. Maar jullie herkennen dat wel. Doen wat goed is in eigen oog. En volgens mij is daar één heel sprekend voorbeeld van in deze tijd. En dat kennen jullie allemaal, jonge mensen. Een selfie. Een selfie. Het woord zegt al genoeg. Je maakt een foto van jezelf, het draait helemaal om jezelf. Me, myself en I, goed in eigen oog. Jonge vrienden, ik hoop dat je straks de keuze met Rut mag doen. Voor de Heere. Ja, het is in die tijd, gemeente, dat er hongersnood komt. We lezen dat in vers 1. Een hongersnood, dat hoef ik u denk ik niet uit te leggen, is een grote nood. Wij weten niet wat honger is, maar de mensen die de hongerwinter hebben meegemaakt vanmorgen onder ons of thuis meekijkend, die weten dat honger een scherp zwaard is. En wanneer we echt honger hebben geleden, dan begrijpen we ook dat de Nederlandse spelling voorschrijft dat de hongerwinter met een hoofdletter moet worden geschreven. De hongerwinter, hoofdletter H. Het was verschrikkelijk, die periode. En daarom lezen we ook in dit gedeelte dat een gezin de koffers pakt en vanuit Bethlehem naar Moab afreist. We worden aan het gezin voorgesteld in vers 2. Het gaat over Elimelech, man met een prachtige naam. Het betekent mijn God is koning. Hij neemt zijn vrouw mee, Naomi, opnieuw een prachtige naam, lieflijke. De namen van hun zonen zijn wat minder fraai. Machlon en Chilion, ziekelijk, zwak. Dat is de betekenis van deze jongens. Ze pakken de zaken bij elkaar en ze reizen vanaf Bethlehem richting Moab. Om daar, ja zo is het voornemen, om daar als vreemdeling te verkeren. Elimelech heeft het ongetwijfeld gezegd. Nee, we blijven er niet te lang wonen. We gaan daar niet wortelen. We gaan er slechts wonen als vreemdeling. Dat doen we. Ja, en hoe moeten we die keuze dan duiden? Dat Elimelech met zijn gezin naar Moab afreist. U zegt, dat is een logische keus. Zou ik ook doen. Die man die moet voor zijn gezin zorgen. Er is honger in het land. Je hebt je verantwoordelijkheid te nemen. Je hebt toch ook een gezond verstand gekregen? Ja, we hebben een gezond verstand gekregen. Als we dat daadwerkelijk door de genade van de Heer hebben ontvangen. En met dat verstand kunnen we nog prima uitrekenen dat 2 keer 2 = 4 is. Maar als het gaat om de geestelijke dingen, gemeente. Als het gaat om de geestelijke zaken. Dan moeten we vanmorgen ook in deze belijdenisdienst wel heel eerlijk zijn. Dan moeten we zeggen dat ons verstand verduisterd is. Dat wij de dingen niet meer scherp zien van nature. Kijk, en dat doet Elimelech op dit moment ook niet. Elimelech, mijn God is koning. Jawel, mooie naam. Maar Elimelech handelt niet vanuit de gedachte mijn God is koning. Elimelech, gemeente, doet in de kern op dit moment niets anders dan die anderen die denken te doen wat goed is in eigen oog. Want die hongersnood, oudere jongeren, is maar niet zomaar een hongersnood. Die hongersnood in de richterentijd is een teken van Gods oordeel, van Gods toorn, van Gods ongenoegen over de zonde van het volk. En Elimelech vlucht als het ware onder de slaande roede van de Heere vandaan, richting Moab. Gemeente, laten we ons niet verheffen over Elimelech. Laten we niet op hem neerzien. Maar de keuze die hij hier maakt, is geen goede keuze. Zo moeten we het echt wel zien. Ja, en dan gebeurt er iets ontzettend erg. Want wat lezen we? Elimelech sterft. Hij zoekt het leven, vindt de dood. En dan, terwijl die doodsklok heeft geluid, omdat Elimelech is gestorven, dan lezen we dat het gezin van Naomi daar blijft. Zeg Machlon. Machlon. Die Moabitische meisjes. Dat zijn toch eigenlijk wel heel leuke meisjes, vind je niet? Ja, Chilion, daar heb je helemaal gelijk in. En Chilion, we kunnen ook niet altijd alleen blijven. We zijn toch ook mensen van vlees en bloed. En om nu alleen door het leven te gaan, al die jaren lang. Ja, Machlon. Laten we een vrouw zoeken uit de Moabieten. En zo lezen we het, gemeente, dat Machlon met Rut trouwt. En Chilion met Orpa in het huwelijk treedt. En dat gaat 10 jaar lang goed. Maar dan luiden opnieuw de doodsklokken in het gezin van Naomi. Want dan sterft ook Machlon. En sterft ook Chilion. En dan blijft Naomi over met haar schoondochters. Naomi staat met haar 2 schoondochters bij 3 graven in Moab. Op weg naar een beter leven vonden die mannen de dood. En daar staat Naomi, berooid als een weduwe, met 2 andere jonge weduwen. Maar dan, gemeente, maar dan. Dan klinkt er goed nieuws. We lezen het. De Heere heeft zijn volk bezocht, zo hoort Naomi. We lezen het aan het slot van vers 6. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. De Heere heeft in gunst en genade weer omgezien naar Bethlehem. Had Bethlehem dat verdiend? Zeker niet. Had Israël zich dat waardig gemaakt? Zeker niet. Maar de Heere is genadig en goed. Hij is groot. Naomi heeft ervan gehoord. De Heere heeft in gunst omgezien naar zijn volk. Er is weer brood. Geliefde belijdenis kattegezant, ik hoop dat jullie hier ook iets van hebben gezien. Straks mag het avondmaal weer worden bediend voor in de kerk. Nog enkele weken als de Heer het schenkt. En ik hoop dat jullie zo heel stilletjes in de bank daar wel eens iets van hebben gezien. Dat de Heere hiervoor in de kerk zijn volk bezoekt. In positieve zin bezoekt. En dat hij hun brood geeft. En ik hoop dat dat verlangen ook bij jullie leeft. Echt, als jullie straks je ja-woord geven, betekent dat echt niet automatisch dat je dan deel moet nemen aan het avondmaal. Dat mag nooit automatisch gaan. Nooit. Voor niemand niet. Maar dat er wel een verlangen in je hart is, omdat je ziet dat de Heere hier zijn volk bezoekt en hen brood geeft en voedsel schenkt. En misschien heb je al wel heel stilletjes avondmaal gevierd in de kerkbank. Dat kan. Vol verlangen. Naomi wordt gaande gemaakt. Ze gaat op weg. En dan verlaat ze de plaats waar ze heeft gewoond. Ja, daar wil ik aan het eind van de eerste gedachte toch ook nog wel de vinger beleggen. Dat is voor Naomi toch ook wel heel wat geweest, dat ze die plaats verlaat. Een plek waar veel herinneringen hebben gelegen, ook voor Naomi. De stoel van Elimelech, de plaats waar Giljoen altijd sliep, die plaats aan tafel waar Machlon altijd aan lag, veel herinneringen, maar iets is er geweest in het leven van Naomi dat gezegd heeft, Naomi, wat zoekt ge de levende bij de doden? Terug naar Bethlehem. En het moet Naomi goed gedaan hebben, gemeente, dat Orpa en Rut met haar meegaan. En dan gaan ze onderweg naar Bethlehem. En dan houdt Naomi op enig moment halt. En dan klinkt het uit haar mond. Vers 8. Keer weder. Ga toch terug, Orpa en Rut, een iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Horen jullie dat, jonge mensen? Naomi heeft opgemerkt dat Orpa en Rut goed geweest zijn voor haar, ook goed geweest zijn voor de doden, voor Machlon en Giljoen. Verschillende van jullie zijn werkzaam in de zorg. Zijn er ook die werken onder thuis- en daklozen. Werken van barmhartigheid noemen wij dat in ons land en het zijn ook werken van barmhartigheid. En dat is groot en dat is goed dat jullie dat werk mogen doen. Het wordt hier opgemerkt door Naomi. En gemeente, laten wij het ook opmerken. In dankbaarheid. Dat er weldadigheid wordt bewezen aan de medemens. Naomi merkt het op. Ga terug, zegt ze. Ga terug, vers 8. En in vers 11 nog een keer. Keer weder, mijn dochters. En in vers 12 nog een keer. Keer weder. En elke keer heeft Naomi argumenten om duidelijk te maken, Orpa, Rut, jullie moeten teruggaan naar Moab. Teruggaan naar waar je vandaan komt. Daar heb je toekomst, in Moab. Waarom doet Naomi dat, gemeente? Waarom zegt Naomi dat? Het is toch goed in Bethlehem, de Heere heeft het volk toch opgezocht en bezocht. Waarom zegt Naomi dat hier? Gemeente, ik geloof met veel andere verklaarders dat Naomi hierop aandringt. Om Orpa en Rut te beproeven. Heel persoonlijk. Eigenlijk zegt Naomi, jullie mogen wel mee, maar weet dan heel zeker welke keuze je maakt. Weet het heel erg zeker welke keuze je maakt. Wees er echt van verzekerd dat je de goede keuze maakt. Eigenlijk doet Naomi hetzelfde als wat de Heer Jezus Christus deed in Johannes 6. Hij heeft gepreekt, veel mensen keren hem de rug toe en Christus zegt het, wilt gij lieden ook niet weggaan? En heeft de Heer Jezus het ook niet gezegd dat we de kosten moeten overrekenen? En geliefde catechisanten, eigenlijk hebben wij als kerkenraad dit ook moeten doen. Nee, we zijn geen hartekenners, we kijken maar naar de buitenkant, naar jullie levensopenbaring, zo noemen we dat heel treffend. Maar we hebben wel jullie beproefd. Straks zullen de woorden klinken dat de kerkenraad een onderzoek heeft ingesteld. Niet dat wij de wijsheid in pacht hebben als raad, dat hebben we niet. Maar wij moeten wel een onderzoek instellen of jullie op goede gronden, voor zover wij dat kunnen zien, jullie ja-woord mogen geven. En wat jullie mond beleidt en wat jullie leven vervolgens niet tegenspreekt, daar mogen wij als raad op afgaan. Zeker. Naomi beproeft Orpa en Rut. En dat is niet de vergeefs gemeente. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. De kus van Orpa. Ik zal daarin wat korter moeten zijn. We lezen in vers 14 dat Orpa haar schoonmoeder kust. En die kus is een afscheidskus. En aan dat afscheid, gemeente, is veel aan vooraf gegaan. En dat moeten we toch kort belichten, ook in deze belijdenisdienst. Ik wil niet somberen, ik wil ook niet een sluier over deze dienst heen leggen. Het is een feestelijke dienst. Maar wanneer we Gods woord laten spreken, ook in een belijdenisdienst, moeten we wel erop letten welke keuze Orpa maakt. Want eigenlijk spreekt Orpa ook een eed uit in dit gedeelte. Orpa zegt namelijk in vers 10, u leest dat met mij, wij zullen zekerlijk met u wederkeren. Ja, dat zegt Orpa. Orpa wil ook terug naar Bethlehem, dat zegt ze. Maar ze geeft toch een afscheidskus. En laten we dan het leven van Orpa kort belichten, gemeente, op weg naar deze afscheidskus. Wat heeft Orpa allemaal gekregen en gezien in het leven? Orpa is getrouwd met Giljon, verbondskind. Orpa is gekomen in het gezin van Naomi, een verbondsgezin. Orpa heeft horen spreken van de Heere. Ze heeft ook iets gezien van de Heere. Hoe weet u dat, dominee de Jong? Wel, als Naomi in vers 9 spreekt over de Heere, dan zegt Orpa niet, wie is dat, die Heere? Nee, als Naomi in vers 9 spreekt over de Heere, weet Orpa heel goed over wie het gaat. Orpa heeft over hem horen spreken. Orpa heeft niet alleen over de Heere horen spreken, de Heere heeft ook zelf in haar leven gesproken. Want Giljon was gestorven, roepstem van de Heere. En Orpa heeft ervoor gekozen om bij Naomi te blijven en om zelfs met Naomi mee te gaan op weg naar Bethlehem. Dat is niet gering, gemeente. Dat is niet gering. Dat is groot. Maar halverwege de weg, op weg naar Bethlehem, blijft Orpa steken. Echt. Wel uit Moab, maar nooit in Bethlehem aangekomen. Gemeente, nogmaals, een ernstige boodschap. Maar voor hoeveelen vanmorgen hier in de kerk of thuis meeluisterend, meekijkend, geldt dit. Wel uit Moab, maar nooit in Bethlehem aangekomen. Misschien wel bekeerd van de kroeg naar de kerk. Vroeger dronk ik bier en nu zit ik hier. Maar dat het uiteindelijk niet anders is dan de keuze van Orpa. Want dan lezen we die ontzagwekkende woorden in vers 15. Dat zij terugkeert naar haar volk. Haar volk en haar goden. Kamos, Baal Peor. Afgoden, gruwelijke goden. Kan er vanmorgen verder niet over uitweiden in dit bestek. Maar Orpa keert terug naar haar land, naar haar goden. En daar ging wel wat aan vooraf, want Naomi moet 3 keer zeggen, keer terug. 3 keer. Dus Orpa heeft het echt nog wel een poosje volgehouden. Maar uiteindelijk zien we haar gaan, naar Moab. En weet u wat ook ernstig is vanmorgen? We zien Orpa in de hele Bijbel niet meer terug. Niet meer. Dus wanneer Orpa zich verwijdert van Naomi, wordt de afstand groter, wordt de kloof dieper en zien we Orpa in de rest van de schrift niet meer terug als aan het eind van de horizon verdwijnt. Geliefde gemeente, God verhoede het, maar de Heere geve dat het van niemand van ons zou gelden dat we eenmaal hiervoor in de kerk belijdenis hebben afgelegd, dat we het hebben gezegd, voorzeker wij zullen met u gaan. En dat we toch afscheid hebben genomen, inwendig of uitwendig. Dat kan ook met een kus. Dat hoeft niet met slaande deuren. Dat hoeft ook niet met boze brieven. Orpa neemt afscheid met een kus. Vader en moeder, papa en mama, ik heb respect voor jullie keuze. Ik vind het prima dat jullie de Heere dienen, maar het zegt mij niks meer. Doet mij niks. Ga gerust naar de kerk, voor mij hoeft het niet meer. Een kus en u hebt misschien uw kinderen wel weg zien trekken naar de wereld. Ernstig vindt u niet. Ernstig. Maar we hoeven er vanmorgen niet mee te eindigen. Gode zij dank, want we lezen niet alleen van de kus van Orpa, maar ook over de keuze van Rut. Maar Rut, vers 16. Maar Rut. Kantelpunt. Scharnierpunt. Val mij niet tegen, zegt Rut tegen Naomi, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. En we zien als het ware hoe Rut valt in de plooien van de mantel van Naomi. En Gods woord, we hebben het gelezen, zegt ook dat Rut haar schoonmoeder aankleeft. Er wordt een beeld gebruikt, oudere jongeren, van het aankleven, het intiem zijn van een man en een vrouw. Adam kleefde zijn vrouw aan. We mogen ook denken aan cement, een beeld uit de bouw. Iets wat kleeft en wat bestendig is, wat vastheid geeft. Naomi die klemt zich als het ware vast aan Rut. En Rut klemt zich vast aan Naomi. Ze kleven elkaar aan. Rut kleeft Naomi aan. En dan zegt ze, het valt me toch niet tegen. Stop. Ik wil niet terug. Nee, want zo mag Rut door genade zeggen. Waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Dat is geen geringe uitspraak in de tijd van de Bijbel. Was gevaarlijk onderweg. Rovers, wilde dieren. Rut is op weg naar Bethlehem. Terwijl de koning van Moab een vloek uitgesproken heeft over de Israëlieten. Dus Rut hoeft zich niet welkom te voelen in Bethlehem. De inwoners van Bethlehem weten ongetwijfeld dat die vloek eenmaal door de Moabieten over hen is uitgesproken. Koning Balak heeft die vloek willen uitspreken. Daar weten de Israëlieten ongetwijfeld van. Het is geen makkelijke gang die Rut zal maken. Maar ze zegt, waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Ja, waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Ook geen geringe zaak in de tijd van de Bijbel. Wij kennen hotels, wij kennen motels, we kennen andere zaken waar we onderdak kunnen krijgen, was in de tijd van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Maar het zegt het als het ware. Naomi, al moet ik met u slapen tussen de slangen en de schorpioenen. Ik vernacht waar u ook vernacht. Ja, uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Ja, dat volk waar ik straks misschien niet welkom ben. Dat volk dat ongetwijfeld weet dat de verhouding tussen de Moabieten en de Israëlieten niet vlak ligt. Toch heb ik iets in dat volk gezien. Toch heb ik dat volk lief gekregen. omdat ik de God van dat volk heb lief gekregen. En daarom, uw God is mijn God. Dat is een Godgemeente die het in de wet van Mozes verboden had dat Moabieten tot in het tiende geslacht niet in de tempel mochten komen. Die God heeft Rut toch lief gekregen. Want toen Naomi en Elimelech, dat kan niet anders gemeente, toen Naomi en Elimelech hebben verteld van die grote God van Israël, die met een krachtige hand en een uitgestrekte arm dat volk uitleidde uit Egypte. Die God die het volk Israël had geleid door de woestijn. Die God die het volk Israël bracht in een land dat vloeit van melk en honing. Toen is het hart van Rut warm geworden. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. Er is liefde gekomen in het hart van Rut. Voor die God van Israël. De God van Naomi en het volk van Naomi. En daarom lezen we ook in vers 17. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Al zo doe mij de Heere een eed. En al zo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Ja, tot de dood ons scheidt. Maar weet u gemeente, als we door genade de keuze met Rut mogen doen, dan brengt de dood geen scheiding tussen Gods kinderen. Nooit. Er is wel een scheiding tussen Orpa en Naomi gekomen. Er komt nooit een scheiding tussen Naomi en Rut. Daar komt ook de dood niet tussen. Geliefde belijdeniscategezanten, jullie mogen zometeen jullie ja-woord hier geven voor de Heer en zijn gemeente. En ik hoop dat jullie iets mogen kennen van de keuze van Rut. En ik geloof ook, als ik me niet vergis, dat ik dat echt ook wel heb geproefd in de gesprekken met jullie. Dat jullie van harte die keuze mogen doen. Dat er in je hart iets is. Uw volk is mijn volk. Ik ben opgevoed door mijn ouders in de Bethelkerk. Daar ben ik in aanraking gekomen met het volk van God. Dat volk is me lief geworden. En nee, dat volk van God is niet perfect, is niet volmaakt. Naomi speelt hier eigenlijk niet zo'n heel beste rol, want na de keuze van Rut zwijgt ze. Naomi zwijgt, vers 18, terwijl Rut wel bemoediging kan gebruiken. Als ze straks in Bethlehem aankomen, dan zeggen die inwoners van Bethlehem: is dat Naomi? Is dat Naomi? Nee, dat volk van God is niet volmaakt, is niet volkomen. Maar ik las bij Spurgeon, jonge vrienden, ik las bij Spurgeon: zolang Christus zijn kerk lief heeft, kan ik haar ook lief hebben. En zolang Christus zijn kerk nog kerk noemt, ben ik dankbaar om er lid van te zijn. En zo mogen jullie straks ook een lidmaat zijn, een belijdend lidmaat van die kerk. Maar ik hoop en ik bid dat ook die andere woorden waar mogen zijn voor jullie persoonlijk leven. Uw volk is mijn volk. Uw volk is mijn volk. Maar ook uw God is mijn God. Dat je het als het ware mag zeggen. Mijn voorgeslacht heeft God gediend. Mijn ouders hebben de Heere lief gekregen. Mijn ouders hebben me grootgebracht in de kerk en bij Gods woord. Maar het is niet alleen de God van mijn voorgeslacht. Het is ook heel persoonlijk mijn God, mijn Heere geworden. En dan zien we aan het eind van onze prediking dat Rut aankomt samen met Naomi. En dan maken we om destijds willen maar een sprong naar het laatste vers. Aankomt in Bethlehem in het begin. Van de gerstenoogst. Wat was dat ook alweer, gemeente, die gerstenoogst? Denk nog even terug aan gistermorgen. Ging een priester met de eerstelingen, de eerste vruchten van het land, de tempel in. En die garven, die halmen, die hield hij omhoog. Dit is een eersteling. Straks komt de volle oogst. Zo zien we het hier. Als een eersteling. Tijdens de gerstenoogst Bethlehem binnenkomen. Rut de Moabitische. Vervloekt. Verbannen. Niet welkom. Maar ze is een voorbode van die schare die niemand tellen kan. Uit alle volken. Uit alle naties. Van alle tongen. Uit alle landen. Van noord tot zuid. Van oost naar west. Blank en bruin. Want op de Pinksterdag, als de volle oogst wordt ingezameld, zien we daar inderdaad van alle windstreken mensen tot bekering komen. En uit Rut mag uiteindelijk Christus geboren worden, de grote koning van de kerk, die ook vanmorgen zijn Heilige Geest wil uitzenden. En de Heere geven dat de vrucht van de verkondiging van vanmorgen hierop mag uitlopen, dat wij samen met Rut, vervreemd, van nature verbannen, van nature het niet waardig, maar dat we toch met Rut in Israël mogen worden ingelijfd. En dat we de naam van Sions kinderen mogen dragen. Amen.